maar dat je bijvoorbeeld wel dat je een man weet van oké, in die 3 dagen moet ik even een beetje een tandje harder.
Ja.
Ik denk dat
en
dat heel
goed kan
helpen.
En dan krijgt hij daarna ook weer een toppertje terug, hè?
Hey, leuk dat je luistert. Wij zijn Kaatje en Marie en dit is Mind Matters, de podcast. Een podcast die we maken onder de vlag van mijn bedrijf Root. Een boekingsplatform voor mensen die op zoek zijn naar een therapeut.
Als kindertherapeuten, zorgprofessional en ervaringsdeskundigen buigen wij ons over jullie en onze mentale gezondheid. We nemen jullie in deze afleveringen mee in onze levens. We gaan het hebben over relaties, onstuimige karakters, verkeerde keuzes en hopelijk delen we ook nog wat hoogtepunten. Everybody wants to be themselves. And everybody deserves a little love. And everybody needs a little help, just a little help. Hey Marie.
Hey Kaat.
Hallo. Welk nummer zijn we en wat gaan we vertellen vandaag?
Podcast nummer 8 over hormonen.
Hormonen. En ik kan je zeggen, daar is heel veel over te vertellen.
Er is heel veel over te vertellen. Ik heb hier vooral ook heel veel over te vertellen.
Daar verheug ik me al in de voorbereidingen van deze podcast. Schreef ik al in het script. En hier komt een schunnig en sappig verhaal over een van Marie haar menstruatieervaringen.
Een dramatisch verhaal van Marie. Ja, dus ik heb hier veel over te zeggen. Maar voordat we beginnen aan hormonen. De kaartenopdracht.
Ja, die was
dwangarbeid
echt
gedaan, kinderarbeid.
Oké, ik zal straks dat beeldmateriaal daarvan delen. We hadden echt, ik vond dit echt misschien wel een van de leukste opdrachten tot nu toe. Ik denk de leukste. Vorige week zei Marie, koop een pak met 14 kaarten en enveloppen en schrijf naar mensen die je lief vindt. Gewoon een kaartje om even dat te gaan vertellen. Nu ben ik wel een uitsteldoos. Dus dat heb ik gisteren.
14 kaarten in één keer gedaan.
Heb ik gisteren gedaan. Toen maak ik er wel meteen iets groots en meeslepend van. Dus naar de Action gegaan. Allemaal creatieve kaartjes en stickertjes en stempeltjes.
Oh mijn God,
en
je hebt kaarten gaan knutselen. Ja, je hebt de kinderen kaarten laten knutselen.
Nee. Dus toen ging ik er. Oké. Sam mag geen schermding of geen tv kijken en dat soort dingen. Want het is na de vakantie en dan hebben we altijd even zo'n afkeek tijd.
Oh ja.
Dus in plaats daarvan bedenken we dan samen, wat gaan we doen in plaats van Netflix of in plaats van dat. Dus dan gaan we van tevoren die week zo plannen. En toen dacht ik, nou, dit is dus een hele goeie om dit samen met elkaar te doen. En hij was helemaal excited. Dus hij ging voor zijn neefjes kaarten schrijven. Ik ging kaarten schrijven. Ja, toen moest er ook gekookt worden. Dus toen ging hij nog even door met mijn kaarten. En zo werd het echt een team effort. En dat was heel leuk. Want hij schreef ook alleen, hoe gaat het met je voetbal? Ik hoop goed. Ik mis je. En dat ik dacht, dit is zo lief gewoon.
Dit is zo'n leuke kaart om te krijgen.
Ja, het is helemaal verkeerd gespeld. En dan zo, ja, te cute. Dus En ik mocht ook 1 kaart niet zien. En die had hij toen voor Coco gemaakt.
Echt?
En met het adres erop. Ja, dat was heel aandoenlijk. Maar, en toen vanochtend mocht hij dus natuurlijk weer geen tv. Zei hij, ik ga nog even door met de kaarten.
Oh.
Toen dacht ik wel, ik Josje aantikken. Ik zei, holy shit, we made it. Dit is echt dat je kind zelf naar beneden gaat om kaarten te schrijven. Gaat het even. Dus dat was wel een kleine. Dus deze opdracht heeft voor veel goeds bij mij.
Maar je hebt dus nog geen reacties op de kaarten?
Nee.
Want je hebt gisteren verzonnen. Oh,
ja.
Heel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ik ben er niet. We hebben eigenlijk officieel van die 2 weken, want we nemen ietsje eerder op, hebben nog een aantal dagen. Dus ik ga er nog een paar versturen. Maar ik vond het ook heel leuk.
En mag ik dan vragen, wat schreef je in zo'n kaartje? Wat is
gewoon
daar
iets leuks over iemand. Dus ik heb gewoon een paar vriendinnen een kaart gestuurd met, hey, dit vind ik gewoon heel leuk aan jou en heel fijn. En dankjewel dat je mijn vriend bent.
Ach.
En dat, ja, maar wat ik er dus leuk aan vind, is dus het geeft iets in de zin van dat het heel leuk is om zoiets aan iemand te schrijven. En als je dan een berichtje terugkrijgt met van, nou, wat een lieve kaart, is ook heel leuk. Dus ik vond
het is
echt
een soort cadeautje.
Ja, dus ja, het is een soort positive energy die je helemaal zo'n rondje maakt. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik ben sowieso wel een kaartenstuurder. Dus ik heb altijd zo'n kaartendoos op mijn bureau staan. Met een pakje envelopje. Met een pakje
postzegels
erin.
Zo goed.
Dus ik probeer sowieso altijd wel 1 keer in zoveel tijd iemand even een kaart sturen. Maar ik ben wel weer aangeslingerd. Ik ga dit vaker doen.
Heb je nog iets anders meegemaakt deze week wat je nog zou willen delen? Of,
We hadden een Root event. Dat was heel erg leuk. Dat was afgelopen zaterdag. Dus we waren met denk ik zo'n 30 therapeuten. We hadden 2 workshops van 2 therapeuten over voeding en over trauma. En Glenn heeft een inspirational gedaan. Dat was echt heel leuk. Echt
dus jouw therapeuten kunnen zich daar aanmelden?
Maak even reclame voor mijn kaart inderdaad. Die kunnen zich
aanmelden. En die krijgen dan informatie van andere therapeuten. Wat leuk.
Dus we doen 3 tot 4 events per jaar met alle therapeuten die zich aanmelden. En je wordt één keer in zoveel tijd, als je wil, gevraagd om dan een workshop te doen over jouw vakgebied. Dus kan je iets over jezelf vertellen. En voor de rest leer je dus elke keer van andere mensen.
Nou, vind ik echt leuk.
Ja, is
mag ik
even
komen
leuk.
Kijken?
Ja, je bent heel uitgenodigd.
Leuk.
En ik ben vooral veel in de IKEA geweest, hè?
Oh my god, ik belde Marie denk ik 3 keer. En elke keer was ze of onderweg naar de IKEA, of zat ze op de wc bij de IKEA, of moest ze weer naar de IKEA. Ik ben helemaal... En als er ergens
en ik ga straks nog een keer naar de IKEA als we hier klaar zijn. Ik ben even in een soort van huis voorjaars... Dat is echt. Ja, ik ben echt een soort van de hele boerderij aan het omgooien met kleden en kasten en oh heerlijk.
Er zijn zulke uitjes. Als ik ergens gewoon liever nooit van mijn leven meer kom, is het de IKEA. Ik krijg echt. Ik moet een route. Ik kan er niet uit. Een soort claustrofobie. Oh, ik bestel het wel of niet. Ik laat de boel.
Wat heb jij gedaan deze week?
We hadden weer kindervakantie. Wat hebben we vaak kindervakantie? Ik heb uitjes gedaan met de kinderen, want Josh was er niet. Dus ik ben in een Van der Valk in Lelystad gaan slapen.
Je houdt niet van de IKEA, maar je gaat wel naar Van der Valk. Nee, dit is een goed verhaal.
Wat dus echt top was. Roomservice besteld, film aangezet met die kinderen en mijn beste vriendin.
Wat
en
leuk.
Toen zijn we naar het planetarium geweest daar. En we hebben er gewoon een uitje van gemaakt. We zijn gaan zwemmen en we keken uit op een McDonald's en een KFC. Het was echt zo'n Motel Amerika vibes. Maar het was zo leuk. Het
wat
was
gezellig.
Het was gewoon heel knus.
Ja, nou, dat is echt heel gezellig.
We gaan het vandaag dus gewoon hebben over hormonen. Want je hormonen hebben heel veel invloed op hoe je je voelt. En als je hormonen schommelen, dan kan je last hebben van stemmingswisselingen, angst of ook depressie. En bij vrouwen kunnen bijvoorbeeld schommelingen tijdens de menstruatiecyclus of voor of na je zwangerschap of daarna weer in de menopauze voorkomen.
En die hormonen bepalen echt enorm veel stofwisselingen in je hele lijf.
Letterlijk. Dus we kunnen maar beter leren hoe we hiermee om kunnen gaan en hoe we het voor ons kunnen laten werken, dan dat we hier ons hele leven tegen aan het vechten zijn. En misschien ook nog wel verrassend om te weten dat mannen kunnen ook last hebben van stemmingstoornissen door veranderingen bijvoorbeeld in hun testosteron. En dit komt dan voor tijdens de puberteit of zo rond je 40ste ook wel een midlife crisis. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En hoe heeft dit van invloed op je mentale gezondheid? Dus om meteen maar dat taboe een beetje weg te halen over die ongesteldheid. Wanneer was jij voor het eerst ongesteld, Marie?
Ik kan eigenlijk niet. Ik denk dat ik 12 was, maar ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker. Maar ik denk zo rond de 12.
Weet je nog of je op de basis of school zat of de middelbare
school? Maar ik was jonge leerling, dus ik ben volgens mij op mijn... net 11e of zo, naar de middelbare school gegaan. Ja. Dus ik zat sowieso wel op de middelbare school. En ik werd ongesteld in Center Parks. Dat weet ik nog. We hadden zo'n je wilt toch dan, als je jong bent en je gaat naar Center Parks, dan is dat wild water ding en zo van de Center Parks natuurlijk helemaal soort van dat je naar het zwembad wil.
Ja.
En ik dacht, ik werd dus ongesteld.
Ik zeg nu ja, ik heb geen flauw idee.
Oh ja, nee, ja. Dat was vroeger dan het ding dat je naar het zwembad van de Center Parks was, een heel tof met wild waterbaan en weet ik wat. En ik kon niet zwemmen, want ik werd ongesteld. En ik snapte niet hoe het allemaal werkte.
En
ik had tampons in de en dat wist
ouders?
Ik niet. Ja, ik was met mijn ouders. Ik was met mijn gezin. En een vriendin. Maar ik snapte er geen hol van hoe ik zo'n tampon gebruikte.
Jij wilde al meteen voor de tampon gaan. Jij ging niet voor de maatverband.
Dus ik dacht, ik ga dat kopen en ik ga dat nu gewoon gebruiken. Maar dat is dus nooit... ik ben nooit in die wildwaterbaan terechtgekomen. Want ik snapte het niet.
Nee, en er was nog een Tampax waarschijnlijk. Dan moest je hem, was niet meteen, want dat waren dan het startersmodel. En die moest je er dan in schieten als een soort van raket.
Nee, die heb ik nooit gebruikt. Nee, het was denk ik een gewoon, maar het lukte dus ook niet. Ik snapte gewoon niet hoe het werkte.
Nee, je moest dus dat hele gat nog vinden.
Dat klinkt echt zo spier.
Ja, dat bedoel ik. Hoezo?
Maar dus dat is mijn eerste ongesteld idee. En voor de rest heb ik er ook echt geen middelbare schoolherinneringen aan of zo. Jij?
Nee, alleen wel dat je was doorgelekt zo. En dat ik dan de rest van de dag met een trui omgewikkeld op school moest zitten. Oh, omdat ik was gewoon vrij laks erin. Dus dan gebeurde het en dan voelde ik het. Ik had nooit heel veel buikpijn ook. Dus dan opeens, het gebeurde met me altijd opeens. En dan zat ik weer met een wc-papiertje te klooien en een trui om mijn middel. Dus dat weet ik nog wel.
Hoe oud was je?
Ja, ik was laat wel. Ik was 15, denk ik.
Oh ja.
Maar dat was ook niet per se een onderwerp waar enorm bij ons over gesproken werd. Ik weet wel dat mijn moeder zei, begin maar met maandverband. Want zij vond dan tampons dat ik daar nog te jong voor was, denk ik. En gaandeweg zei ik op een gegeven moment, nou nu wil ik wel tampons. Ja, maar wel altijd met een inlegkruisje, zei ze dan.
Oh ja.
Dat ik dacht, jeetje.
Doe je dat?
Nee, natuurlijk niet. Oh. Maar het was altijd zo moederlijk, Dus ik weet niet, het was niet iets waar we het ook openlijk over hadden of zo.
Oh, dat niet. Oh, dat klinkt nu zo, maar dat was niet
Nee,
zo.
Nee. Het was meer van, je dealt er maar mee. Ja. En, nee, dus we hebben het er ook nooit echt over besproken. Terwijl we toch met 3 meisjes zijn thuis.
Grappig inderdaad.
Ja. Je hebt gewoon een cyclus en laten we even zeggen, die duurt ongeveer 28 dagen of ongeveer 30 dagen. Dat maakt even niet zo heel veel uit. Je hebt tijdens de menstruatie, die duurt ongeveer een dag of 5, heeft jouw lichaam eigenlijk alleen maar tijd nodig om te herstellen. Die moet zich over kunnen geven daaraan en dan heb je gewoon rust nodig. Dus als je weet, en dat weet je vaak ook wel, want dan ben je aan het bloeden, je voelt je dan ook slecht. Dus dat is ook een letterlijk teken van jouw lichaam. Hey, doe even chill. Dus vaak lig je dan ook wat langer op de bank, ben je moe en
Je menstruatie kost gewoon energie. Dus het is gewoon tijd om voor de rest gewoon rustig aan te doen.
Ja, maar het zijn vaak de periodes daarna dat je dan even, althans dat had ik heel lang, de tel kwijtraak. Waar zit ik nou? En waarom voel ik me zoals ik me voel?
Laten we voor het gemak, denk ik, voor deze opsomming even uitgaan van een cyclus van 28 dagen. Nou, volgens mij kan die variëren van tussen de 20 en 30 of 35 dagen. Dus het is echt even de standaardcyclus van 28 dagen die we nu aanhouden, die is echt helemaal niet realistisch voor heel veel mensen. Maar laten we daar even van uitgaan.
Ja, dus stel je voor, je hebt 1 tot 5 dagen heb je een menstruatie. Nou, dan moet je gewoon lekker chillen en ontspannen. Geef jezelf heel veel liefde, een lekker warm bad en ga chillen. Oké, na die menstruatie, dat is ongeveer dag 5, dan komt de folliculaire fase. En dat is dag 6 tot 14. Dat is ongeveer 8 dagen. Nou, ik heb dan altijd meer zin in seks. Ik heb heel veel energie. Ik heb zin om te sporten en als je
bent aan.
Exactly. Maar maak daar gebruik van. Als je weet, die 8 dagen, dan kan ik shit voor elkaar krijgen. Dan
weet
kan
je,
ik
weet je
wat minder slaap.
Volgens mij is dat ook de fase in je cyclus dat je iets meer testosteron hebt. Dus je wordt ook wat dominanter, geloof ik, in die fase.
Een grotere bek. En ja, ja, dan spring je er bovenop. Ja. Ja, plan dan de dingen, zeg maar, waar je energie voor nodig hebt en waar je, nou, die je leuk vindt eigenlijk. Dan komt na die 14e dag, dus na die 8 dagen, dan is eigenlijk je ovulatie. Dus dan ben je hartstikke vruchtbaar. Dan alsnog voel je je best wel goed, althans ook gewoon horny als het goed is. Want zo werkt ons lichaam nou eenmaal. En geniet er gewoon van. En na die 14e dag begint de luteale fase. En dan komt eigenlijk een beetje die stemmingswisselingen. Je wordt weer moe. Je voelt je eigenlijk gewoon een beetje zo. Nee. En dat kan rustig tot die 28e dag duren. Dus dat kan rustig bijna 2 weken duren tot je menstruatie weer begint. Dus dat is eigenlijk de helft van je cyclus. Ben je on top of your game. En de andere helft ben je of in de luteale fase of ben je dus ongesteld. En dan moet je gewoon heel lief zijn voor jezelf. Dus ook niet te veel plannen, gewoon relaxen. En nou ja, geef dit ook aan in je omgeving. Maar als je daar een beetje mee weet, een beetje, als je daar een beetje omheen kan werken, nou ja, dan geef je jezelf denk ik al heel veel. Want ja, op mijn leeftijd, ik hoef ook niet meer een hele maand aan te staan. Ik heb helemaal geen zin. Maar als ik die 2 weekenden weet dat ik wel, weet je, leuke dingen wil plannen, dan help ik mezelf er in ieder geval wel mee om niet elk weekend weer wat af te moeten zeggen, omdat ik het altijd in het verkeerde weekend plan.
Doe jij dit ook zo? Hou jij rekening met je cyclus op deze manier?
Nou ja, ik ben me er wel bewust van. Ja, ik weet vooral qua planning dat ik na mijn, ik weet vooral wanneer ik on top of my game ben. Dus na mijn menstruatie. En dan voel ik ook, oh ja, ik voel precies aan mijn mood swing. En dat weten ze thuis ook. Dan zit ik weer die week voor die menstruatie. Nou, ik ben niet te hard. Niet vooruit te bronnen. Ik eet dan ook veel meer.
Ja.
Ik heb dan echt, ik zeg altijd, ik eet 2 weken in de maand vet gezond. En dan kan ik dat intermittent fasting. En dan ben ik helemaal aan fliek. En dan die andere 2 weken denk ik echt, nou,
chips en cola.
Ja, het liefst wel. Ja, cheese onion. Ja, het is, maar ik weet ook dat het altijd komt en gaat. Dus ik maak me er nu ook niet meer zo druk om. En vroeger dacht ik echt, oh nee, nu stopt dit nooit meer. En nu denk ik, ach, volgende week eet ik weer alleen maar sla. Dus.
En is het dan vooral fysiek dat je dat ervaart of ervaar je het ook mentaal?
Vooral fysiek. Mijn lontje is wel iets korter. Maar ik ben redelijk stabiel wat dat betreft, zeg ik zelf.
Ik ga het nog even bij George en de kinderen navragen.
Ja, maar mijn man die is nog veel heftiger. Dus ik val sowieso in het niet naast hem. Dus, nee, ik ben redelijk vlak. Dus dat,
Lekker.
Dat houdt elkaar ook in balans. Hè? Omdat mijn man alle kanten op gaat en ik redelijk stabiel ben, dan is dat een goede yin-yang.
Ja, lekker.
Hebben jullie dat ook een beetje zo, de yin-yang?
Nee, wij zijn niet yin-yang. Wij lijken heel erg op elkaar. Ja, dat werkt voor ons heerlijk, maar wij lijken heel erg op elkaar. We zijn niet
allebei expressief.
Complementair. We zijn gewoon echt vrij. We lijken gewoon in heel veel op elkaar. Ja. Dus allebei fireworks. Chaotisch, allebei rommelig, allebei creatief, allebei. Maar dat, voor ons, ja, dus onze huishouden is ook altijd een beetje rommelig.
Oh nee, wij zijn ook wel allebei heel rommelig.
Ja, precies. Maar voor ons, nee, dus we zijn niet heel complementair, maar het werkt.
De nee, maar in je emoties ook, bedoel ik gewoon. Wat
nee,
dat
we zijn
betreft
ook allebei heel gevoelig. Oh ja, allebei okay. Heel. Nee. Maar bij ons, kijk, ik denk dat het wat het verschil. Dus ik heb bijvoorbeeld een van mijn beste vrienden heeft een mega stabiele man en zij is dan zelf wat meer fluctuerend. En voor hun werkt dat heel goed complementair. Terwijl wij zijn allebei gewoon wat gevoeliger en wat meer fluctueren. Maar wij kunnen elkaar daardoor heel goed begrijpen. Dus, dat, ja. Ja, dus ik denk dat het allebei goed kan werken. Grappig genoeg.
Ja.
Maar ik ben met deze cyclus, ik leef heel erg met mijn cyclus. Omdat ik, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen, maar omdat ik er ook heel veel last van heb ervaren. Of in ieder geval heel weinig bewustzijn van had. En daardoor heel erg mee vast ben gelopen een aantal keer.
En wanneer ben jij je bewust geworden van je cyclus? Wanneer is dat ontstaan? Of wanneer ben je daarin gaan verdiepen?
Ik denk dat ik zo rond mijn 20ste of zo echt ben gaan zoeken naar van ik moet hier iets mee. Want ik heb gewoon zo lang last gehad van mijn cyclus. En ik ben zo vaak bij de huisarts geweest als tiener. En als toen ik studeerde van ik voel me gewoon echt niet goed een heel deel van de maand. En ik weet niet wat het is. En dat hij altijd zei van ja, maar het was je studie of het is stress of misschien vind je iets niet leuk in je leven. Terwijl al die dingen waren niet aan de hand. Maar ik heb gewoon echt enorm veel. Als ik er niet goed mee omga, ervaar ik heel veel last van mijn cyclus. Dus het is niet zo dat ik. Laat ik het zo zeggen. Ik heb heel veel last van die schommelingen in je hormonen. En daar zijn sommige mensen volgens mij gewoon veel gevoeliger voor dan andere mensen.
En bedoel je dan de mentale schommelingen? Dus de
fysieke, de schommelingen van je hormonen. Dus je hebt natuurlijk een cyclus die door je maand heen. Dus je hebt dan een moment wat meer oestrogeen, ander moment meer testosteron. Dus je hebt gewoon fysieke schommelingen van die hormonen. En daar krijg ik mentaal heel erg last van.
Ja, dus je krijgt stemmingswisselingen. Ja, je krijgt depressie of angst.
Ja,
of,
Nee, ik kan echt een soort van. Ik was vroeger denk ik echt zo. Minstens 2 weken per maand echt bezig met mezelf normaal gedragen, omdat ik zo last had van mijn cyclus.
Ach, en wil je delen wat jij daar aan hebt kunnen doen?
Ik denk dat ik rond mijn 20ste iemand ben tegengekomen die zei van je kan hier ook medicatie voor gebruiken. Die gebruikte zelf een SSRI, dus een antidepressiva die je in lage dosering kan gebruiken.
Dus eigenlijk ervoor zorgt dat jouw hormonale stemmingswisseling een beetje gestabiliseerd worden.
Ja, mega. Maar kijk, even de disclaimer is, je kan met PMS kan je echt mega veel met leefstijlinterventies. Dus je kan heel veel aan je hormoonhuishouding doen door
voeding,
hoe
je supplementen, stress verminderen.
Ja. Dus je kan echt heel veel met leefstijl doen wat invloed heeft op je hormoonhuishouding, wat ook weer invloed heeft op hoe je je er mentaal onder voelt.
Daar gaan we het zo echt uitgebreid over hebben tijdens de luisteraarsvraag. Dus daar komen we nog op terug.
Allerbelangrijkste. Ik denk dat ik heel veel baat heb bij het gebruiken van een kleine dosering medicatie. Omdat ik hier extreem veel last van had. En ik heb helemaal geen bijwerking van de medicijnen. Terwijl mijn leven er echt veel aangenamer door is. Dus ik ben nu niet meer de hele maand bezig met wanneer word ik ongesteld. En in welke fase zit ik nu. En ik heb nog steeds gewoon dat ik ook die hormoonfluctuaties wel voel. En dat ik echt wel weet van als ik ongesteld moet worden, dan heb ik echt wel.
Ja, je bent niet helemaal platgelegd.
Nee, helemaal niet. En ik heb nog steeds. Maar ik ervaar het nu denk ik gewoon zoals andere vrouwen het ervaren. En dan is het ook gewoon. Dan kan het zelfs wel een beetje prettig zijn. Want dan weet je gewoon van ik zit nu op dit moment in mijn cyclus. Ja. Dus dan kan ik mezelf wat meer verklaren. Wel, ik heb daardoor gewoon niet meer die extreme last van mezelf de hele tijd op de rit moeten houden.
Dus, en dan kan dat je dus gewoon focussen op de dingen die je moet doen. Dat is ook fijn. Dat je gewoon kan werken. Je kan functioneren, je kan dingen doen in plaats van dat je continu wordt lamgelegd door
100%. Maar echt de vette disclaimer dat ik denk dat er ook heel veel mensen dit zijn gaan gebruiken terwijl je misschien al die leefstijlinterventies helemaal niet hebt gedaan. En er is echt heel veel mee te doen. Het heeft ook weer, daar gaat onze deskundige misschien zo nog iets over vertellen, maar alleen al hoe is je darmflora en hoe goed worden je voedingsstoffen opgenomen, hoe is je cortisol, dus hoe is je stress. Er is echt heel veel te doen om die hormoonhuishouding een beetje. Oké, Kaat. En ik denk dus dat je in Nederland, in Europa is er echt, er zijn zoveel landen die veel meer zich al bewust zijn van de vrouwelijke hormoonhuishouding en hoe je daarmee om kan gaan en hoe je ook omgaat met je premenopauze en je menopauze,
je
vruchtbaarheid. Dus in Nederland gewoon eigenlijk echt nog wel heel beperkte kennis. Dus je kan zijn dat je naar een huisarts toe gaat En dat hij heel adequaat van informatie voorziet. En dat hij daar ook veel bijscholing in heeft gehad. En tegenwoordig zit het volgens mij ook veel meer in de huisartsenopleiding. Maar er zijn ook
er niet
nog steeds legio aan huisartsen en deskundigen op dit gebied die eigenlijk heel beperkte informatie geven en helemaal niet goed uitvragen. Dus wat ik wel echt nog aanraad in het als het over je cyclus gaat, van ga veel onderzoek doen. Ga zelf lezen, ga op Google, koop een paar goede boeken, ga straks wat boekentips geven. Maar ga zelf informatie verzamelen. Ik denk dat we in Nederland nog steeds, we hebben zorg voor iedereen. Dat is op zich helemaal fantastisch aan ons zorgstelsel. Is dat iedereen krijgt behandeling hier. Of je nou wel of geen geld hebt. Je wordt gewoon opgenomen in het ziekenhuis. Je krijgt een behandeling. Dat is natuurlijk ook niet overal zo. Maar wat we hier dus niet doen is de excessen. Dus mensen die last hebben van dingen die niet iedereen ervaart. Ja, daar kan eigenlijk geen geld aan uitgegeven worden. Of maar hele beperkte mate. Omdat je anders veel te duur zorgsysteem krijgt. Dan kan niet iedereen meer van zorg worden voorzien. Want dan gaan we alles bij iedereen uitzoeken. Dus op zich hoe ons zorgsysteem werkt is in heel veel opzichten prettig. Maar als je dus last hebt van een van die excessen, dan ben je hier dus echt de zaak.
Wat heeft dan invloed op je cyclus? En hoe kan je die hormonen weer in balans krijgen?
Voor je dan,
nou ja, en daar is eigenlijk stressmanagement een van de grote topics in. Geef prioriteit aan stressmanagement. En wat is nou stressmanagement? Dat zijn technieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen, een yoga, mindfulness of affirmatie. Gaan we het later nog over hebben in de opdracht.
En even vanuit de basis. Gewoon zorg dat je leven zo inricht dat je niet al deze dingen moet doen om ook een beetje chill te blijven, toch?
Precies, want cortisol dat is je stresshormoon. En dat is van enorme invloed op je hele cyclus, op je hele hormoonhuishouding. En om die cortisolspiegel eigenlijk naar beneden te duwen, heb je gewoon stressvermindering nodig. Zo simpel is het. Ja. En dat kan je alleen maar als je ook daadwerkelijk daar aandacht en tijd voor maakt. Dus ga naar buiten, ga wandelen, zet die meditatie-app op, ga op tijd slapen, eet gezond, drink niet te veel koffie, drink niet te veel alcohol. Eigenlijk, het klinkt allemaal zo logisch, maar het zit hem ook echt in je voeding. Niet te veel suiker, niet te veel gluten. Je lichaam heeft ruimte nodig om in balans te blijven. En als dat heel hard moet werken voor al die dingen, dat het eruit moet werken voor die suikers of die alcohol.
En dat is ook fysieke stress. Dus met stress heb je inderdaad de dingen, zoals omdat je druk bent of omdat je veel dingen doet waar je gespannen van wordt. Maar fysieke stress is ook echt alles wat je lichaam moet verwerken, wat het eigenlijk geen goede input geeft. Dus inderdaad, alcohol, suiker, al die dingen geeft ook stressprikkels aan je lichaam, alleen dan op een fysieke manier.
Precies. Dus zorg eigenlijk voor dat je ritme, dat je een goed ritme hebt, dat je een overzicht hebt en dat je gewoon je dagen en je week zo kan indelen dat je daar controle over hebt. Op je voeding, op je slaap en op je beweging. En eigenlijk als je die dingen, als je die een beetje onder controle hebt en dan ook weet, zeker dat laatste stukje, dus die week voor je menstruatie, en zeker in die luteale fase, dus dat is zo dag 15 tot 28, de week voor je menstruatie, zorg dan voor die weinig suikerinname, weinig alcohol en weinig caffeine. Kijk, als je weer in die top zit, ga er lekker voor. Maar in die week is het heel belangrijk dat je daar aandacht aan besteedt. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog supplementen die je kan nemen. Check dat altijd wel even, ook bij je huisarts. Want dat zijn geen dingen die je zomaar continu altijd moet nemen. Maar wat zou kunnen helpen is magnesium, zodat je in de nacht goed kan herstellen als je heel, weet je, moe bent. Ik neem zelf wat extra ijzer. Maar dan ook alleen in die 2 weken dat ik het echt nodig heb. Want die andere 2 weken heb ik dat niet nodig. Dus check dat ook eventjes. Hoe zit het nou als jij bijvoorbeeld thuis, je zit in die 2 weken dat je je helemaal shit voelt, je hebt last van die PMS. Waar heb jij dan last van? En hebben mensen om jou heen dat door?
Om mensen om me heen hebben het wel door, ja.
Wat gebeurt daar?
Ik heb dus eigenlijk in veel mindere mate last tegenwoordig. Dus ik heb echt eigenlijk nu nog maar misschien een dag of 3 last van als ik ongesteld moet worden. En ook niet meer zo heftig als dat ik het vroeger had. En wat ik nu vooral ervaar vaak, ik weet niet of je dat herkent, maar is dat ik gewoon echt heel geïrriteerd kan zijn over iets wat helemaal nergens over gaat. Ja. En ik heb dus ook best wel vaak, ik weet dat je tegen vrouwen, ik vind het dus best wel prettig soms als iemand zegt van hey, moet je ongesteld worden? Wel, ik denk dat heel veel vrouwen dit heel erg aanstootgevend vinden. Maar ik vind het soms heel lekker als ik ergens heel geïrriteerd over ben, dat ik gewoon denk van oh ja. Dus ook in mijn relatie.
Ben je aanrakerig dan?
Nee, helemaal niet.
Nee, ik ook niet. Ik zit gewoon naar mezelf te kijken. Ik denk, oh nee, kort lontje.
Nee, kort lontje.
Stemmingswisselingen,
ja.
Slecht eten, moe.
Sip of geïrriteerd, dat eigenlijk. Sip. Of sip en geïrriteerd. Dat kan ook nog.
Sip en geïrriteerd.
En wat ik dus wel... Ik vind het dus zelf wel prettig als het benoemd wordt. Als Glenn inderdaad dan thuis een keer zegt van... joh, moet je niet ongesteld worden? En dan ik dan even kijk en dan denk ik... oh, je hebt gelijk, ja. Laat dit hele gesprek maar zitten. Laat maar, doei, ik ga even wat anders doen.
Ik zag laatst zo'n filmpje op Instagram van een man... die zo zijn vrouw zo heel triest zo'n tik op de bil wil geven. Nou, vind ik al extreem dom. Maar dat hij toen, voordat hij dat deed... even naar de cyclus calendar liep. Oh. En toen zag waar hij stond. En in plaats van die tik, dat hij er toch naartoe ging huggen. Oh, toen dacht precies. Ik, in een ideale wereld zou dit dus wel echt... Ja, als je weet, als je man weet waar jou zit en andersom, ja, dat is zo. Ja, ik denk dat dat echt voor veel gezeik.
Zo, dat denk ik ook echt. Dat het heel veel relatieproblemen kan voorkomen.
Nou, dus jongens, zet die cyclus op de ijskast en
ja, zoiets. Of informeer je man, gooi hem ook in die
gooi
app.
Hem in die flow app.
Ja, gooi hem in die flow of life app. Ik denk echt serieus dat als je dat samen een beetje kan doen, helemaal als gezin, als je kinderen hebt, dat je man op dat moment ook weet.
Kinderen, mama zit nu in de derde week.
Nee, maar dat je bijvoorbeeld wel dat je man weet van oké, in die 3 dagen moet ik even een beetje een tandje harder.
Ja.
Ik denk dat heel goed kan helpen.
En dan krijgt hij daarna ook weer een toppertje terug, hè?
En ik heb dus ook vaak, als ik dan zo'n vrouw zie met wie het stoom uit de oren komt. Ik fietste laatst naar Amsterdam en er stond iemand zo schreeuwend op straat tegen een andere vrouw. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon even niet jouw beste dag.
Je moet eigenlijk gewoon een bordje omhangen. Ik zit daar.
Maar dat je daarin ook best wel een beetje, ook de cashière die een soort van vet geïrriteerd is. Dat ik denk, dit is gewoon niet je dag. Ik herken het.
Of het is gewoon een stom mens.
Dat kan, maar het kan ook. Soms je ziet het toch gewoon een beetje in iemand van die geïrriteerde hormonen.
Ja, ik zit nu in zo'n week dat Joseph zegt, vandaar. Oh, kan je niet even lief doen? Ja, en dat ik merk gewoon dat ik eigenlijk niet echt aangeraakt worden. Of nee. Blijf maar gewoon een beetje.
Ja, hou allemaal een beetje afstand. Maar dat je daarin dus ook naar mensen om je heen een beetje kan denken. En ik vind het ook grappig dat heel veel van mijn vriendinnen denken dat ze dus helemaal geen last van hun cyclus hebben. En ik weet precies wanneer ze ongesteld moeten worden.
Dat zei ik dus net.
Ja?
Ja, nu hoor ik mezelf zeggen dat ik geïrriteerd ben. En dan denk ik, oh my god, you monster. Maar oké. Ik vind dit leuk.
Ja,
ik
grappig.
Vind het leuk dat je dit nog even hebt aangekaart.
Ja, dus ik denk, neem je omgeving erin mee. Neem die man van je erin mee. Prop je kinderen in de slaapkamer met je man. En ga zelf apart liggen. Op het moment dat je ongesteld moet worden, maak het jezelf een beetje chiller.
Zeker.
Hoi, met Linda.
Hoi, Linda.
Met Caroline en Marie.
Hoi.
Hoi, wat super fijn dat je meedoet in deze aflevering. Zou jij jezelf even kort willen voorstellen voor luisteraars?
Ja, mijn naam is Linda Reinhardt en ik ben hormoontherapeut. Ik ben gespecialiseerd in hormonen, met name eigenlijk voor vrouwelijke hormonen en alles wat daarbij komt kijken. Dus alle klachten gerelateerd aan hormonen, daarin ben ik gespecialiseerd. Mm-hmm. Ben van oorsprong verpleegkundige, verloskundige en heb me eigenlijk gewoon steeds meer gespecialiseerd in hormonen en alle klachten die daarom komen kijken voor de vrouw.
Ja, zo nodig, denk ik. Ja, zo nodig voor al die vragen die er zijn. Want wij gingen even een kleine poll houden op ons Instagram. We zeiden, het stuur een vraag in. Nou, we werden echt overspoeld met vragen. En eigenlijk ook vragen waarvan we dachten... Hè, zouden we dat niet met z'n allen allang moeten weten? Is dit niet gewoon een stukje algemene kennis die je als vrouw gewoon te horen zou moeten krijgen? Dus ik denk dat het heel goed is dat we het hier vandaag over hebben. En we zijn heel blij dat jij ons van nog meer informatie gaat voorzien.
Ja, leuk. Ja, ik denk ook, het speelt enorm inderdaad. En ja, er zijn zoveel vrouwen die kampen met klachten en er vaak pas later eigenlijk achterkomen dat dat ook hormonaal is. Of als dat goed op orde is, dat sommige klachten gewoon ook eigenlijk verdwijnen. Dus het is zeker goed dat jullie hier aandacht aan besteden.
Ja, ik las ook dat want je kan natuurlijk premenstrueel syndroom, PMS, hebben en dat je PMDD kan hebben, zeg ik dat goed? Dus dat je echt extreme last hebt van die PMS. En dat de meeste mensen er zo tussen de 12 en 15 jaar mee rondlopen voordat ze überhaupt eigenlijk ondersteuning gaan vragen bij die klachten.
Jeetje. Nou, dan ben je al bijna, ga je door naar de menopauze. Dan mag je al bijna door naar het volgende level.
Ja, dat is ook echt zo. PMDD is eigenlijk relatief nieuw, zeg maar, om die diagnose echt te kunnen stellen. Dus voordat je daar inderdaad komt. Maar dat geldt voor heel veel klachten. Dat zie je ook bij endometriose bijvoorbeeld. Dat zo lang duurt voordat je echt de goede diagnose hebt. Ja, het is echt heel vervelend. Omdat vrouwen er zoveel klachten van hebben en het eigenlijk een beetje onderschat wordt. Dus het is goed dat er steeds meer aandacht voor is en voor komt. En dat ook vrouwen steeds meer eigenlijk worden geïnformeerd. Dat ze ook kunnen denken, dit zou het ook kunnen zijn. Of we moeten in die hoek misschien wat meer gaan zoeken.
Ja,
Nou, nu hopen we dat we door middel van de luistervraag een aantal mensen in ieder geval hun vragen gaan beantwoorden. Hoi Kaatje en Marie. Na mijn zwangerschap merk ik dat mijn PMS en menstruatie veel heviger zijn geworden dan voorheen. Ik had hier eigenlijk nooit enorm last van. Vandaar dat ik me nooit echt enorm heb verdiept in de hormonen. Hoe kan dit en wat kan ik hier zelf aan doen zonder meteen naar een dokter te gaan? Want ik merk dat het mij echt belemmert in mijn dagelijks leven. Groetjes.
Ja, dat is ook echt heel vervelend. En zeker na een zwangerschap kan dat steeds meer eigenlijk de kop opsteken. Er gebeurt natuurlijk heel veel hormonaal gezien tijdens een zwangerschap. Mm-hmm. De belangrijkste vrouwelijke hormonen daarin, hè, de oestrogeen en de progesteron, die zijn zo ontzettend hoog. Ja, dat maak je eigenlijk op geen ander moment mee. En daardoor kan je ook heel goed voelen, maar is het vaak ook heel emotioneel, een zwangerschap. En dan tijdens de bevalling komen er weer andere hormonen bij kijken. Maar met name na die bevalling, ja, dan dalen die hormonen zo enorm dat het echt tot een soort dieptepunt komt. En dat merk je gewoon heel erg tijdens de kraamweken, dat je gewoon minder goed voelt. Daardoor heb je ook klachten. Kan je bijvoorbeeld gaan zweten of dat je heel emotioneel bent. Dat komt allemaal doordat je en natuurlijk een baby hebt gehad, het heel erg veel energie heeft gekost. De bevalling is natuurlijk heel intens. Maar ook dat die hormonen gewoon enorm gaan dalen. En dat komt allemaal ten goede natuurlijk van je kindje en voor het herstel voor jezelf. Maar vaak zien we dat er gewoon te weinig rust eigenlijk is in zo'n kraamperiode en de tijden daarna. En die rust en dat herstel heb je wel echt heel hard nodig om die hormonen eigenlijk weer op een goede balans te krijgen. En ja, als je daarin verder doorgaat, dan krijg je dus gewoon echt wel last van PMS-klachten. Kan je menstruatie veel heviger zijn. Ja, dat zie je heel vaak gebeuren inderdaad na zo'n bevalling.
Ja, maar ik hoor toch inderdaad best wel, ik heb een aantal vriendinnen die eigenlijk heel weinig last hadden van hormonale klachten in hun cyclus. En die inderdaad gewoon na hun bevallingen, dus gewoon na het krijgen van kinderen, toch wel echt PMS hebben klachten, maar ook echt op de lange termijn. Dus niet zo van alleen na de bevalling, maar die gewoon echt een andere ervaring van hun cyclus hebben gekregen na hun zwangerschappen. Komt jou dat ook bekend voor?
Ja, zeker. En dat is eigenlijk ook omdat je krijgt natuurlijk een aantal weken nadat je bent bevallen om te kunnen herstellen. Maar dat is gewoon de heftigste periode eigenlijk. Hè. Daarna moet je weer aan het werk en gaat het gewone leven weer door. Verwachten we gewoon ook van onszelf zoveel en dat alles gewoon weer normaal is. Terwijl, ja, je hebt net wel een kindje op de wereld gezet en dat heeft gewoon zoveel impact op je lijf. Dat als je in die eerste weken, maanden gewoon niet zo goed herstelt, je daar op lange termijn ook gewoon echt wel veel last van hebt.
Precies, dus je zegt eigenlijk dat aanhouden van de PMS is niet omdat je echt een hormonale verandering hebt gekregen doordat je een kind hebt gekregen, maar doordat je eigenlijk
helemaal niet goed bent hersteld.
Niet goed bent hersteld.
Ja,
en wat
ja,
heb
dat
je, wat heb je tips, hoe je dus die hormoonbalans weer zelf, ook na die zwangerschappen, hoe je dat als je dan weer een beetje in je normale ritme zit en je bent weer aan het werk, hoe kan je dan dat gaan aanpakken om toch wat aan die PMS te doen?
Ja, het belangrijkste is vaak inderdaad dat het toch een soort stress is. En stress gaat gewoon altijd voor op andere hormonen. Dat is gewoon het belangrijkste voor je lichaam. Mm. Maar je kan gewoon niet altijd daar iets aan doen. Hè. Je moet gewoon wel weer aan het werk. En je kindje slaapt misschien nog helemaal niet door. Dus die gebroken nachten, die zijn er. Dus dan is het wel altijd belangrijk om te kijken naar wat kan wel. En dan kan je inderdaad misschien toch voor zorgen dat je basis goed is. Dat je zorgt dat je bijvoorbeeld wel echt een goed voedingspatroon hebt. Dat je zorgt dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt, dat je lichaam daar in ieder geval geen stress van ervaart. Dus dat je zorgt dat die bloedsuikerspiegel in ieder geval goed in balans is. Want dat is vaak ook na een bevalling, dat al heel erg schommelt. En als je ervoor kan zorgen dat die stabiel is, door gewoon heel goed te eten, goede maaltijden te hebben, goed te zorgen voor je eiwitten, vetten, koolhydraten. Ja, dan heb je al een goede balans daarin. En dan zorgt dat in ieder geval niet voor nog meer stresspieken.
Nou, we hebben het al eerder in deze podcast ook al gehad over inzicht in je cyclus. Heb jij daar nog specifieke tips over als expert?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een goed inzicht te hebben in je cyclus. Zeker omdat we dus een cyclus hebben als vrouw zijnde van zo'n 28 dagen. En dat het iedere dag fluctueert qua hormonen. Dat je het goed bijhoudt, bijvoorbeeld in een app. Kan al in je gezondheidsapp, gewoon op je telefoon. Maar er zijn ook andere apps, bijvoorbeeld Flow is daarin heel goed. Want dan krijg je ook veel meer inzicht in hoe jij je voelt.
Ja, nou, heel leerzaam. Dank je wel. Leuk.
Thanks, Linda. Dank je wel voor al deze informatie en inzichten. En we spreken elkaar gauw.
Yes, dank je wel.
Ik had die vragen op Insta. Ik had dus ook nog een vraag van een man. Die zei van, hey, hebben mannen nou eigenlijk ook een cyclus? En in hoeverre heeft dat invloed? Nou, die mannen hebben weer fucking veel mazzel, want die hebben natuurlijk niet dat hele maandelijkse circus wat wij hebben.
Nee, dus die hebben een cyclus van 24 uur en dat betekent dat eigenlijk elke dag hetzelfde is. Dus ze hebben dezelfde afgifte gedurende de maand.
Wat ik ook grappig vind is dat mannen exact dezelfde hormonen hebben als wij, alleen dan gewoon in andere hoeveelheden en samenstellingen. Maar we zijn in die zin wel identiek, behalve dat we het dus heel anders reguleren. Ja. En mannen hebben dus wel, volgens mij, vanaf een jaar of 40... als die testosteronlevels gaan zakken.
Ook wel een midlife crisis genoemd.
Midlife crisis.
Dus dan komen die mannen opeens met die motoren. Ja, en met motoren. En al die gekkigheid. En dan willen ze natuurlijk opeens een jongere vriendin. Of je ziet het vaak genoeg voorbij komen.
Ja, want wat er volgens mij eigenlijk gebeurt is dat testosteron zorgt voor een soort van dominantie, gevoel van zelfvertrouwen. Dat je gewoon dat mannelijke soort ook gewoon inderdaad wat dominant
die alpha,
is.
Ja.
En wat er gebeurt als die testosteron levels zakken, is dat je dus wat onzekerder wordt. Je wat meer vrouwelijke eigenschappen krijgt eigenlijk.
En dat wil je dan graag gaan compenseren.
Dat ga je lekker compenseren. Hey, Glenn wordt volgend jaar 40. Hoe oud is George?
Die is pas 35. Nee, dus Glenn die heeft al Glenn heeft al een motor. Glenn heeft al een jongere vrouw. Ik bedoel meer
jonger.
lekker jong mokkeltje. Nee, hij is al set and done.
Hebben mannen nou een andere leeftijd voor midlife crisis tegenwoordig dan vroeger, denk je?
Nou, dat ligt tegenwoordig ook iets hoger, ook omdat onze levensverwachting nu wat hoger ligt. Net als bij vrouwen, van we hoeven niet meer op ons 20ste zwanger te worden, want we worden nu eenmaal gemiddeld gezien ouder. Dus daarom is het eigenlijk ook nog best wel vreemd dat die menopauze zo rond je 40ste komt. Want vroeger was dat logisch, want dan was je naar het einde van je leven aan toewerken. Dus dan hoefde je geen kinderen meer te krijgen.
Ja, en dan had je misschien een paar jaar van die menopauze. Wel, nu moet je gewoon nog 40 jaar door of zo.
Nou ja, dus dat is wel eigenlijk evolutionair gezien hebben wij de tijd ingehaald. En kan ons lichaam, die denkt gewoon op een gegeven moment, je bent klaar.
Grappig,
klaar voor de aftakeling. Dus,
want ik denk dus inderdaad bij die mannen dat dus eigenlijk die midlife crisis een beetje naar wat ouder geschoven wordt. Maar wij hebben gewoon nog dezelfde leeftijd als dat we hadden van het starten van die menopauze.
Ja,
dus die premenopauze kant.
Ja,
en die premenopauze, dus dat stuk na je menopauze toe, kan geloof ik tussen de 6 en 10 jaar duren. Echt heel lang.
Ja.
En dan ga je pas de overgang in. En dan hebben we dus nu dat je rond je 50ste de overgang in gaat. En dan moet je misschien nog 30 jaar met die veranderde hormoonlevels.
Ja.
Maf,
ja, reken maar uit.
Ja. Dus het is volgens mij ook geen één diersoort dat ook al zo lang nadat zijn eivoorraad weg is of zo nog zo lang leeft.
Oh, wat bizar.
Maf, hè? De dat mensheid is volgens mij. Ik weet niet of er een diersoort is,
wij
maar volgens mij is de mensheid
natuurlijk onszelf volledig aan het overstijgen in alle opzichten.
Ja, ik vind het zo'n gek idee dat er dus geen één dier is. Ik ga het nu even opzoeken of dit klopt.
Dat ben ik wel heel benieuwd naar. Hoe dat werkt. Wel nog wat boeiend is om te zeggen, juist omdat er ook zo weinig bekend is over die menopauze. Dat ik hoor tegenwoordig zoveel goede verhalen over bijvoorbeeld hormoontherapie. En dat echt wel dingen zijn waarvoor je echt wat bij je huisarts terecht kan. Dat ook geen dingen zijn die je allemaal zelf hoeft op te lossen. Ik denk, wij zitten nog niet in die fase van ons leven, maar dat zeker een gesprek waard is.
Hey, luister, er zijn dus alleen orka's en één ander walvissoort dat de menopauze heeft. En voor de rest heeft geen één diersoort dit.
Dit is crazy.
Dat is toch maf?
Ja, dat is maf. Dat je dus niet meer die schommelingen hebt na die menopauze, heb je natuurlijk ook nog een heel lang stuk dat je gewoon niet meer ongesteld bent. Ja,
dat lijkt me ook wel weer lekker. Dat je gewoon niet die maandelijkse cyclus steeds hebt, maar dat je gewoon bent wie je bent.
Ja. Want dan komen er weer allemaal andere kwaaltjes. Dan gaan we misschien, wie weet, zitten we hier dan nog. Hey Marie, vertel eens.
Van die oude vrouwtjes, ja. Kaat, had jij, voordat we naar de boekentip en de opdracht gaan, had jij nog vragen in je overzichtje staan die we kunnen beantwoorden van mensen?
Nou, ik denk dat we er al heel veel hebben beantwoord door eigenlijk te zeggen, hoe kan je die hormonen in balans krijgen? Dat heeft te maken met, nou ja, zorg dat je rust hebt in je leven, dat je stressactiviteiten kan doen. Dus meditatie, yoga, mindfulness, zodat die cortisol laag is. Zorg dat je genoeg slaapt. Gezonde voeding. En daarmee bedoelen we genoeg groenten. Magere eiwitten. Gezonde vetten. Niet te veel cafeïne. Niet te veel suiker. Dat zorgt er ook voor dat die cortisol in balans blijft. Beweeg genoeg. Ga lekker wandelen. Ga naar buiten. En nou ja. Ik denk
en krijg een beetje inzicht in je cyclus, zodat je weet hoe je je maand op een prettige manier plant.
En als je supplementen, er zijn genoeg supplementen, maar laat je daar goed over informeren.
En waar wij denk ik eigenlijk te weinig van af weten, maar wat ook nog wel interessant is, dat er nu bij in ieder geval mensen die richting die premenopauze gaan, dat er heel veel met hormoontherapie wordt gewerkt. En daar gaan wij verder niks over zeggen, want daar weten we niet genoeg van. Maar er zijn heel veel opties nu om om hormonen te gaan slikken, zodat je minder last hebt van die hormonen.
En geef jezelf inderdaad de ruimte om die gesprekken te voeren met een huisarts, een therapeut of vriendinnen of mensen om je heen. Dan gaan we naar de boekentip. En ik kan je ook hierover zeggen, ik word er helemaal excited van, want er zijn zoveel boeken hierover te vinden.
Zeker.
En hier raken we wederom niet over uitgesproken, maar we hebben er even twee voor je op een rijtje gezet. Wil jij er één vertellen of...
Nou, eigenlijk de eerste die ik had ingebracht is niet echt een heel boek over hoe je hormonen leert. Maar dat van, dat heb ik al heel lang. Wie weet zijn er allemaal nog fantastischere boeken. Maar van Vivian Reis. En dat boek heet Herstel je hormonen. En dat gaat gewoon over voedingsinformatie, voedingsplanners. Hoe moet je eten, in welk moment van je cyclus, wat
heel veel recepten.
Is.
Ja, ik heb het ook al heel lang. Ik vind het top.
Ja, ik vind het heel fijn.
Ik vind haar ook leuk. Als je, het is ook echt een volgtip. Zij vertelt heel veel over de menopauze momenteel en over je hormonen en je cyclus. Check haar even op Insta, want dat is echt...
Ja, en wat ik er chill aan vind is dat het gewoon lekker praktisch is ook. Dus niet van hoe werkt het allemaal, gewoon van hoe het werkt. Maar hoe krijg ik, wat kan ik in ieder geval praktisch uitvoeren wat goed is voor mijn hormoonhuishouding. Ja. En daarvan is dit boek echt een hele handige. Herstel je hormonen.
En dan hebben we er nog een en die heet Period Power. En ik denk dat mensen die ook wel kennen, dat heet de cyclusstrategie. Die leert eigenlijk van hoe je de kracht van je hormonen kunt gebruiken om je leven beter te maken. Dus of het nou je stemming, je energie of je relaties zijn. Hoe kan je nou door middel van je cyclus goed in te zetten, je leven daarop afstemmen? Nou ja, daar hebben we het vandaag over gehad. Dus ik denk dat dit een goede toevoeging is op het onderwerp van vandaag.
Oké, dan gaan we nu door naar de opdracht.
De opdracht van de week.
It's your turn.
Heb je er zin in?
Ik heb er zin in, denk ik. Heb ik er zin in? Ik weet het niet.
We gaan deze week affirmatiekaarten maken. Wat is een affirmatie? Ja, affirmatie is een motiverende, lieve zin die je tegen jezelf zegt. Daar zit geen negativiteit in. Dat klinkt dan nu heel erg vaag. Maar zeg bijvoorbeeld, ik ben sterk. Ik ben mooi. Ik ben krachtig. Ik ben genoeg. Ik ben, wat heb ik? Ik heb heel vaak tegen mezelf gezegd, ik ben genoeg. Ik ben, en dan moet je bijvoorbeeld niet zeggen, ik ben niet bang. Want daar zit dan alweer een negatieve overtuiging. Ja, dus je moet een positief maken. En wat dat dan voor een invloed heeft op je mentale gezondheid. Dus maak een 7-tal kaartjes. Nou, we hebben die aanzichtkaart van vorige week. Zulke soort kaartjes. Plak die op je spiegel of doe het op een post-it. Oh. Op je spiegel of in de auto of plekken ijskast waar je vaak
weet
komt.
Weet je wie dit doet?
En zet daarachter het aantal keer hoe vaak je die gaat zeggen. Dus ik doe het vaak met mijn kinderen of met Sam. Als ik merk dat het even niet zo lekker gaat. Van ik ben genoeg, ik kan dit, ik ben sterk. Of ik mag huilen. Allemaal dingen die ik heel belangrijk vind dat hij meekrijgt.
Maar zeg je dat tegen Sam?
Nou, dan zeggen we dat samen. Dus dan bedenken we iets wat hij nodig heeft op dat moment. Oh, en dan mag hij dat 's ochtends zeggen. Want hij is heel fysiek. Dus hij, als hij mensen... Ja, ik denk dat dat toch een beetje verlatingsangst is dat hij heeft. Doordat zijn vader en ik uit elkaar zijn. Maar dat hij dus bij begroetingen en afscheid nemen heeft hij altijd een beetje moeite. Dus dan probeer ik hem daarmee te leren
in zijn kracht te zetten.
In zijn kracht te zetten, ja.
Oké. Glenn doet dit.
Glenn, wat leuk. En wat doet Glenn dan?
Die maakt geen mooie affirmatie uit. Maar wij hebben in ons huis dus allemaal teksten geplakt.
Ja, oh, dat weet ik
dan dus,
ja.
Die ik dus ook elke dag lees. Want hij ze op de koelkast en zo plakt. Dus daar kom ik ook elke dag
langs. Jullie hebben ook heel veel altaartjes in huis. Zo, met steentjes. Nee, maar dat hebben jullie wel met stenen en dingetjes.
Nou,
zo.
Geen altaartjes. Maar ik heb wel veel stenen liggen. Maar die krijg ik heel vaak cadeau. Waaronder van jou voor mijn bruiloft.
Oh, dat is wel waar trouwens.
We krijgen gewoon heel vaak stenen. Dus ze liggen door het huis en stenen. Maar ze zijn geen altaartjes. Types. Nee, ja, ik wil net zeggen. Het is niet dat ik daarvoor zit shamanen of zo. Maar we krijgen gewoon heel vaak stenen cadeau. Anyhow. Oké, leuk. Dat ga ik doen. Maar ik moet dus 7 kaarten maken.
7 kaarten, 7 verschillende affirmaties. En daarachter schrijf je dan tussen de 5 en 10 keer dat je hem gaat opzeggen. Want het achter elkaar. Want het gaat om dat jouw onderbewustzijn dit gaat geloven. En als je dat maar heel vaak hardop zegt, dan gaat op een gegeven moment door dat programmaatje. Ja, ik doe hier graag een soort beweging bij. Dat
ja, maar je kan dus ook hele rare dingen op die kaarten zetten.
Ja, ik ben geil of weet ik veel. Whatever.
Ja,
of,
ja, daar denk jij dan weer aan. Ik wou meer zeggen van, ik ben een... Ik kan heel goed jong leren.
Maar dat is
ik kan
je...
heel goed jong leren.
Oh, je maakt het weer zo ingewikkeld.
Ik ga dit...
Onnodig.
Nee, dit is fantastisch. Ik ga gewoon 7 dingen bedenken die super random zijn. En die ga ik mezelf dus daarvan overtuigen.
Deel ze even online. We gaan ze even met jullie delen. Dan krijg je misschien wat inspiratie deze week.
Leuk. Oké, Kaat.
Waar gaan we het volgende week over hebben, Marie?
Spiritualiteit.
Nou, over al die stenen in jouw huis.
Over al die stenen en die altaren die ik schijnbaar heb.
Ja, en dat is wel leuk, want wij zijn allebei aan de ene kant enorm nuchter. Maar aan de andere kant ben ik ook enorm... ik heb wel houvast nodig en dat soort... Ik ben wel spiritueel aangelegd, dus ik hou er wel van. Een beetje dat vage. Dus ik sta wel met de wierook en de salie door mijn huis de steen in het maanlicht. Ja.
Ik wou zeggen, ik heb het niet meer. Ik heb dit allemaal, salie en wierook. Maar allemaal Glenn gerealiseerd. Oké, nou, tot over 2 weken.
Doedeloo.
Tot later. Doei.